Ja, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Zo. Een mooi moment, hè? Kinderen mogen opdragen. Je hebt een goede beslissing genomen, hoor, om de kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Ja, het gaat niet zonder strijd, en jullie ook. Van harte geluk gewenst ook, met veel zegen gewenst. Deze stap. Zo mochten we daar getuigen van zijn. Mooi. En als gemeente ook. En vanmorgen wil ik spreken over een onderwerp en dat heet het gebed van een rechtvaardige. En we vinden dat in een brief die is geschreven door Jacobus. En Jacobus is een halfbroer, of was een halfbroer van Jezus. Wel dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader uiteraard. En zo is Jacobus ook wel een heel radicaal figuur. Wat wil je als je een broer bent? Halfbroer bent van de Heer Jezus. Hij was heel radicaal. En ook een bidder. Hij was ook oudste of voorganger, oudste van de gemeente, van de eerste gemeente in Jeruzalem. En er wordt wel over hem geschreven dat hij knieën had als kamelen, als een kameel. Zoveel eelt op zijn knieën, van het bidden op zijn knieën. Het was een bidder. En vandaar ook dat er zoveel zegen was natuurlijk in de gemeente in Jeruzalem, want die groeide gewoon ongelooflijk. En dat kwam door gebed. Knieën als van een kameel. En hij is ook heel radicaal. Hij is ook heel praktisch. Want in hoofdstuk 1 zegt hij al, als hij dan wijsheid tekort komt, ga erom bidden. En als hij dan bidt, dan moet je bidden in geloof. Vertrouwen. En dat God het ook geven zal. Gewoon heel praktisch. Hij is ook heel radicaal als het over geloofsleven gaat. Hij zegt, geloof zonder daden is dood. Als je geloof niet blijkt uit daden, dan is je geloof dood. En in hoofdstuk 4 spreekt hij ook over onze motivatie in het bidden. Hij zegt, je ontvangt niks, schrijft hij. Want je bidt niet. Ja, eigenlijk je bidt wel, maar je bidt verkeerd, zegt hij dan. Want je bidt vanuit je eigen verlangens. Je bidt vanuit je eigen egoïsme, naar je eigen wil. En ontvang je niet. Het is heel radicaal als het over bidden gaat en over onze motivatie. Je zoekt niet Gods wil, zegt hij. En daarna verhoort God ook niet, jullie ook niet. Recht toe, recht aan. En hoofdstuk 5, daar lezen we dan het stukje waar ik vanmorgen over wil spreken, hoofdstuk 5 vanaf vers 16. Er staat, beleid elkaar de overtredingen. En bid voor elkaar. Omdat u gezond wordt. Dit stukje staat in het context van het bidden voor genezing. Als iemand ziek is. Maar ik plaats het vanmorgen ook in een breder perspectief. Ook in het bidden voor andere dingen. En dan komt de tekst. En een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan geeft hij een voorbeeld. Dan geeft hij het voorbeeld van Elia. Elia was een mens. Niet zoals wij. En hij deed een vurig gebed. Dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Zo. Het gebed van een rechtvaardige. De HSV vertaalt het met brengt veel tot stand. De NBV-vertaling zegt, want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En de oude NBG-vertaling zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. God geeft kracht aan het gebed van een rechtvaardige. In het Grieks staat er eigenlijk, het gebed van een rechtvaardige heeft veel uitwerkende kracht. Er gaat kracht vanuit die iets bewerkt. Nou, wie verlangt dat niet, dat je gebeden kracht hebben? En dat is echt mijn verlangen ook. En die uitwerking is niet zo omdat wij zo krachtig bidden. Soms hoor je wel eens dat ze zegt, nou zeg, die kan krachtig bidden zeg. Jongen, dat ik zo krachtig kon bidden. Maar die kracht ligt niet in hoe hard wij roepen, hoe hard wij schreeuwen. En wat wij doen en hoe lang we bidden. Maar het is niet de kracht die wij verlenen. En ook niet in ons gebed ligt, in ons doen van bidden. Maar het is de kracht die God aan een gebed verleent. En dat is andere kracht. Dat is niet manipulerende kracht, dat is niet onze kracht, maar dat is de kracht van God die aan het gebed gekoppeld wordt. En dan staat er het gebed van een rechtvaardige. Het gebed van een rechtvaardige. Wat zou Jacobus daar nou mee bedoelen? En dan geeft hij het voorbeeld van Elia, maar daar kom ik straks op terug. Allereerst, wat is het gebed van een rechtvaardige? Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 3, vers 10. Er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet één. Nou, dat schiet lekker op, zeg. Jacobus zegt, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. God geeft er zijn kracht aan. En Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet één. Nou, dat schiet niet op. Waar hij Paulus over spreekt, is over de natuur waar we allemaal mee geboren worden. Onze zondige natuur. Die niet rechtvaardig leeft. Die niet rechtvaardig is. Dat is onze zondige natuur die automatisch zondigt. Dat hoeven we niet te leren, dat gebeurt vanuit de natuur waar we allemaal mee geboren worden. Onrechtvaardig. Onze zondige natuur, ja, waardoor we ook verloren gaan, eigenlijk eeuwig verloren gaan. Niemand rechtvaardig. Maar er is hoop. En dat wil ik lezen vanuit de Romeinen hoofdstuk 5 vers 1, daar schrijft Paulus. Er is hoop, want, er staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Wij worden onrechtvaardig geboren, maar hij zegt er is hoop. Als je geloof vestigt op Jezus, geloof vestigt op Jezus, dan ontvang je vrede met God. Want hij, ik moest wel denken toen ik het kruis zag. Als wij knielen bij het kruis en onze zonden, onze ongerechtigheden belijden, mogen we geloven dat hij al aan het kruis, al onze ongerechtigheden, mijn zonden, mijn fouten, alles op zich genomen heeft, dat hij zondig werd, onrechtvaardig werd eigenlijk, in mijn plaats, dat hij dat van mij afnam, al mijn ongerechtigheden, en op zich nam, opdat ik vrijgesproken zou worden. En vrede met God zou krijgen. Wat een wonder. Door het geloof in Jezus worden mijn ongerechtigheden worden afgenomen, heeft hij op zich genomen. En dat is wat de Bijbel genade noemt. Amen. En dat we daardoor vrede met God mogen ontvangen. Wat een cadeau. Wat een cadeau. Ik ben gelovig opgevoed, maar ik kende dat niet. Totdat ik de Heer Jezus leerde kennen en mijn hart aan hem gaf. En opnieuw geboren werd. En vrede met God kreeg. Amen. En gerechtvaardigd werd, zegt de Bijbel. Eigenlijk worden we daardoor gerechtvaardigd. En komen we eigenlijk in een hele nieuwe positie te staan. Eerst was ik een slaaf van de zonde. Ik wilde het eigenlijk niet, maar toch gebeurde het automatisch. En je wordt een kind van God. Omdat Jezus voor jouw zonde gestorven is en voor mijn zonde. Amen. Dat is vrede met God. Dat is de kracht van het evangelie. Het kracht van het evangelie wat iets in ons uitwerkt. Hij schrijft er ook over in hoofdstuk 1. Paulus schrijft erover in de Romeinen 1 vers 16. Daarom zegt hij, ik schaam mij niet voor dat evangelie van Jezus. Het is het evangelie van Jezus, de goede boodschap van Jezus, de Zoon van God. Want het is een kracht van God tot zaligheid, tot verlossing, tot redding, tot bevrijding betekent dat. Voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En ook voor mij dus. Het is een kracht van God. Het is niet zomaar een verhaal, maar geloof in het evangelie, ja, zet iets vrij in ons. Verlost ons, bevrijdt ons, vergeeft ons, brengt redding, brengt bevrijding. Ja, brengt vrede. Dat is de kracht in het evangelie. En ik ben elke keer weer verstomd en verbaasd hoe krachtig het evangelie is. Als iemand zijn hart daarvoor openstelt. Als je vraagt, hey, zou je ook de Heer Jezus willen aannemen? En dan zegt iemand, ja, ik wil mijn hart openen. En wat er door een eenvoudig gebed, door een eenvoudig geloof, kinderlijk geloof, als iemand de Heer Jezus aanneemt, wat een geweldige transformerende kracht er dan in iemands leven vrijkomt. Dat iemand gaat veranderen, blij wordt, vrede krijgt, hoop krijgt, eeuwig leven krijgt, vergeving, liefde. Nou, dat is de kracht van het evangelie. Brengt ons in een hele nieuwe positie. Wat je achtergrond ook was. Ook al was je nog zo, ja, nog zo van God los. En nog zo, ja, ik ben echt stom verbaasd soms. En dat God dan begint. Het is niet dat wij beginnen, maar de Bijbel zegt, God is hetgene die het willen en het werken in ons uitwerkt. En soms zie je wel eens een interview of een getuigenis van iemand, ook op tv, dat hij een drugdealer was of helemaal in de goot lag en ergens in de gevangenis zat, soms aan de andere kant van de wereld. En dat hij dan een eenvoudig gebed bidt, God, als u dan werkelijk bestaat, laat dan zien dat u er bent. En dat je dan op een gegeven moment toch ziet hoe God er aan het werk gaat in iemand en dan heel krachtig tot geloof komt. En dan helemaal, ja, door dit geloof in de Heer Jezus tot verandering komt. Dat is onze nieuwe positie. Onze nieuwe positie in Christus. Maar ik dan terugga naar Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Is dit dan wat Jacobus hier ook bedoelt met rechtvaardigen? Gaat het alleen om onze positie? Dat je christen bent. Is dat wat hij bedoelt? En heeft het ook te maken met de manier waarop wij leven als gerechtvaardigden? Ik ben gerechtvaardigd, oké? Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je gerechtvaardigd. Amen, dat is een nieuwe positie. Er is geen veroordeling meer. Bekend van God geworden. Dat is onze nieuwe positie. Maar is dat wat Jacobus hier bedoelt? Of heeft het ook te maken met de manier waarop wij als gerechtvaardigde gelovigen leven? Of wij ook rechtvaardig leven. Ik ga even terug naar Romeinen hoofdstuk 1 vers 17. We hadden net gelezen dat het geloof in de Heer Jezus ons rechtvaardigt. En dan in hoofdstuk 1 vers 17 staat. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige... Dat is mijn positie uit geloof, de rechtvaardige, uit geloof, door het geloof gerechtvaardigd, zal uit geloof rechtvaardig leven. Dat rechtvaardig staat er niet tussen, maar daar gaat het eigenlijk over. Dat wij door het geloof in Jezus gerechtvaardigd worden, opdat wij vanuit onze nieuwe positie als kind van God, ook door het geloof rechtvaardig gaan leven. Amen. Dat is de bedoeling. En dat is eigenlijk wat Jacobus hier bedoelt. Het gaat niet alleen dat ik gerechtvaardigd ben, maar het gaat ook om de vraag, leef ik door genade rechtvaardig als ik door het geloof ook gerechtvaardigd ben? En niet alleen dat ik christen ben, want eigenlijk is dat nog wel vrij eenvoudig. Dat je christen bent, dat is je positie. Maar de vraag is, leef ik ook als een christen? Leef ik zoals Jezus bedoeld heeft, dat ik zal leven. Dat is onze, dat we leven rechtvaardig. En zo heeft de manier van een leven, van ons leven, invloed op ons bidden. De manier van leven, hoe wij leven, heeft invloed op ons bidden. En of dat God daar kracht aan verleent, of kan verlenen. Want ik weet gewoon, bidden met een schuldig geweten, is best lastig. Bidden met een schuldig geweten is best lastig. Als je geweten je aanklaagt, want je bent christen, maar je leeft helemaal niet als christen, en je probeert te bidden, vanuit een schuldig geweten, is best lastig. En dan gaat het over een terecht schuldgevoel, want er zijn natuurlijk ook onterechte schuldgevoelens. Dat je aangeklaagd wordt en blijft aangeklaagd worden, omdat de duivel je probeert aan te klagen en altijd van zonde. Nee, daar moet je mee afrekenen. Maar als het terechte schuldgevoelens zijn, is het heel lastig om in geloof te bidden. Want geloof en een schuldig geweten gaan niet samen. Petrus is er ook heel praktisch in en legt dat uit wat de manier van ons leven, waarop wij leven, invloed heeft op ons gebedleven. En we gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 3. En ik begin bij vers 7. En het begint bij ons als mannen. Geeft hij ons een paar instructies die invloed hebben op ons gebedsleven. Evenzo, mannen. Woon met begrip met haar samen. Met je vrouw. En geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer. U bent immers ook mede-erfgenaam van de genade van het eeuwige leven, opdat u gebeden niet verhinderd worden. Staat dat bij jullie ook? Opdat jullie gebeden niet verhinderd worden? Ja, he, staat er, hè? Hij zegt, we kunnen dus onze gebeden verhinderen als wij niet op een liefdevolle manier met onze vrouw omgaan. Haar eer bewijzen. En dan spreek ik uit ervaring. Als het niet even, hij zegt, dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Of dat had ik niet moeten doen. En dat had ik niet, zo had ik haar niet moeten behandelen. En doe maar op. Dat het invloed heeft op je gebedsleven. Natuurlijk kun je wel bidden, maar je mist de kracht van God daarin. En de vrede van God. En dan moet je gewoon weer naar elkaar toe gaan en zeggen, wil je, lieve schat, wil je mij vergeven? Wil je mij, ja, het was niet goed. Opdat er weer ruimte komt in je gebedsleven voor de kracht van God in ons bidden. En zo heeft de manier waarop we met elkaar omgaan, als broeders en zusters ook, maar ook in je huwelijk, heeft invloed. Leef je rechtvaardig of leef je onrechtvaardig? God verleent zijn kracht aan ons bidden, en dat luistert heel nauw, is afhankelijk van de manier. En zo staat, maakt Peter het heel krachtig, heel praktisch. Ook in je huwelijk. Omdat je gebeden niet verhinderd zullen worden. Soms ging ik wel eens ergens, moest ik ergens spreken of lesgeven. En ik ging even niet leuk de deur uit. En dan stopte ik soms halverwege. Dan zet ik de auto even aan de kant en zeg, hier, vergeef mij. Want ik wil gewoon weer staan in alle vrijheid, als ik ergens spreek, in alle rust. En soms belde ik dan even naar huis, zeg ik, joh, wil je mij vergeven? Dat was niet helemaal goed. En dan sta je weer in vrijheid, dan sta je weer in rust. Want ik wil de kracht van God, want daar gaat het eigenlijk niet. God wil zijn kracht laten zien. Amen. Ga niet zoet op dat ik me prettig voel, maar je wil geen blokkade zijn voor de kracht van God. Want God wil zijn kracht laten zien. En als ik daar in een blokkade ben, doordat ik verkeerd handel of liefdeloos ben of iets verkeerd doe of zeg, niet rechtvaardig leef, dan is het dus mijn verantwoordelijkheid dat we weinig van de kracht van God zien. En dan stop ik liever even langs de kant van de weg. En dan bel ik even liefst naar huis. Dan zeg ik, vergeef mij. Reinig mij. Heer, ik wil rein kanaal zijn voor u. Want het gaat om uw eer. Want we hebben uw kracht nodig. En als ik ergens spreek, dan gun ik de kracht van God ook aan degene die daar aanwezig zijn. Zoals hier vanmorgen. En het luistert nou. En niet alleen in je huwelijk, maar dan gaat hij verder. Ten slotte, wees allen, dat geldt voor ons allemaal, eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief. En de zusters ook, natuurlijk. En wees barmhartig. En wees vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Zo, we zijn daartoe geroepen. Opdat u zegen zult beërven, want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen, die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Oh, toen ik dat las, dacht ik, jongens, wat kunnen er verhindernissen zijn, belemmeringen zijn, ook in mijn gebedsleven. En dat we zo luisteren hoe dat we met elkaar omgaan. Hoe dat we elkaar zien. Het heeft te maken met lasten, met roddel, met elkaar. Of dat we elkaar vergeven of niet vergeven. Of dat we eensgezind zijn. Opdat je gebeden niet belemmerd zullen worden. En dan staat er ook zoeken en jagen. Dat we ernaar jagen. En dan moest ik denken aan Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 14 is dat, geloof ik. Er staat er gewoon in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14. Ja. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Jaag ernaar. Het is niet een soort wetticisme, maar het is veel meer een jagen naar God. Jagen, jagen naar, zoeken naar, verlangen naar. En dat ik het laatste vers lees, vers 12, wat we net lazen in 1 Petrus 3, vers 12. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Moest ik denken aan het vers in 1 Kronieken 16, geloof ik. Vers 9, dat de profeet tegen een koning zei, tegen Asa. Hij zegt, je hebt wel hulp gezocht bij een vijandige koning, maar je had beter kunnen bidden. Want de ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan als ons hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is ook wat Petrus hier zegt. Het gaat niet zozeer om een perfectionisme, dat we perfect moeten zijn, wil God onze gebeden verhoren en kracht eraan verlenen. Maar het gaat veel meer over een verlangen, een jagen naar, een zoeken naar. Heer, ik verlangen naar. Heer, ik verlangen naar. Ik verlangen naar. Niet een wetticisme, maar gewoon een verlangen naar God. En dan geeft Jacobus het voorbeeld van Elia. En we vinden dat voorbeeld in 1 Koningen, hoofdstuk 16. Laten we er even, als je je Bijbel meegenomen hebt, naartoe gaan. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, het voorbeeld van, misschien zeg je al, ja, Elia was toch wel een heel bijzonder mens. Maar hij zegt erbij, het was een mens zoals wij, van vlees en bloed. En als je dan leest in hoofdstuk 16 wat de situatie in Israël is, dat 10 stammenrijk. Het rijk van Israël, 12 stammen, was na de dood van Salomo gescheurd. 2 stammen, Benjamin en Juda, en 10 stammen. En dan is Achab koning geworden van het 10 stammenrijk, het noordelijke deel. Hij is getrouwd met Izebel. En Izebel had meer met de Baal-priesters, meer met Baal dan met God. En er werden Baal-beelden opgericht. Volgens mij was dat de god van de vruchtbaarheid. En ze gaan Baal aanbidden. En het land is ver bij God vandaan. En het mooie is, dan staat er in hoofdstuk 17, vers 1. En dan staat er zomaar ineens een profeet. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze dagen geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Die staat daar zomaar, in één keer. En ik kan ook niet zeggen dat hij een lang gebed bidt, of dat het eigenlijk een gebed is. Jullie wel? Hij spreekt eigenlijk een profetisch gebed. Het is eigenlijk meer een sprekend gebed. Maar hij spreekt wel woorden van God. Het is eigenlijk een soort gebed die de Heer Jezus ook vaak bad. Een heel kort gebed. Sta op en wandel. Soms zei dat of Lazarus, kom naar buiten. Het zijn meer proclamerende gebeden in een bepaalde situatie. En zo bidt hij. Heel krachtig. En het gebeurt. En dan, het mooie is, dat staat, hij staat voor God. Zie je, hebben jullie dat ook gelezen? Voor wiens aangezicht ik sta. Het was iemand die zuiver van hart was, die voor Gods aangezicht stond. En dan zie je weer, je kunt niet voor God staan. Je kunt niet in Gods aangezicht komen, voor Gods aangezicht, als je niet rechtvaardig leeft. En zo was Elia een voorbeeld van iemand die rechtvaardig met God leefde en voor God stond. En op dat moment voor God stond en de kracht en de autoriteit kreeg om dit korte gebed uit te spreken. En de kracht van God kwam vrij en er kwam geen regen. 3,5 jaar lang. Omdat hij voor Gods aangezicht stond. Psalm 24 zegt hetzelfde. Wie mag deze berg beklimmen? De berg des Heren. Wie mag staan in zijn heilige plaats? Er staat er, wie rein is van handen en zuiver van hart. En dan zal de glorie van God gezien worden. De kracht van God. En zo komt er een confrontatie. Zo komt er een confrontatie met Elia en de krachten van de boze in die tijd. En God gaf een kracht aan en het regende niet. En dan 3,5 jaar later, dan geeft God weer en spreekt hij weer tot Elia. Dan zegt hij, ik wil weer regen geven. Maar er moest eerst wel weer een confrontatie komen. En we lezen die confrontatie in hoofdstuk 18. Op de berg Karmel. We kennen dat verhaal wel met de Baalpriesters die dan bijeengeroepen worden. En ze gaan bidden voor vuur uit de hemel. En de Baalpriesters die doen hun best, maar er komt geen vuur. En Elia bidt en het vuur komt uit de hemel. En het offer wordt verteerd. Er komt eigenlijk altijd confrontatie. Als je christen bent en je leeft gewoon gedekt, dat betekent nog niet dat er confrontatie komt. Maar als we als christen in deze tijd, als christen willen leven, komt de confrontatie. En zo wilde Elia leven als rechtvaardige, als man van God. Er kwam confrontatie. En ik weet gewoon, als wij rechtvaardig willen leven, op je werk, zul je met situaties soms te maken krijgen in je familie, of waar dan ook. En je zegt, maar ik wil God gehoorzamen. Komt er automatisch confrontatie. Als we als christen willen leven, komt er confrontatie. En mag je ook weten, maar dan komt er ook overwinning. Komt er ook overwinning. Want in Christus is onze positie. Zijn we meer dan overwinnaars. Het is niet altijd leuk als er een confrontatie komt. Maar we weten wel dat we aan de overwinnende kant staan. En dan gaat opnieuw Elia voor regen bidden. En dat vinden we aan het laatste stukje van hoofdstuk 18. Dan lezen we dat verhaal. Dan zegt God, nu wil ik weer regen geven. Dus Elia ging niet zomaar bidden vanuit een goed verlangen of vanuit een goed idee van wat hij zelf dacht wat goed was. Hij ging alleen bidden wat God gezegd had. En dan zien we dat hij gaat bidden. Dan staat er in vers 42 van hoofdstuk 18... Zo ging Agab, even kijken, ja, Agab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde, vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën en hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en hij zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug en hij deed het, ga er 7 maal. Net zagen we dat het maar een heel kort gebed was. Kan. Soms kom je in situaties, dan mag je een soort proclamerend gebed uitspreken. Soms een gebed voor bevrijding of voor genezing of voor een andere situatie. Hier zie je een heel andere situatie. Hij gaat zijn knieën buigen, hij bidt en hij zegt tegen de jongen, ga kijken of dat er al regen aankomt. Maar hij ziet helemaal niks. En soms hebben we dat gevoel ook wel. Dat ze zeggen, nou, ik heb gebeden, zeg maar, er gebeurt helemaal niks. En een tweede keer niet, en een derde keer niet, en een vierde keer niet, en een zesde keer niet, en een zevende keer. Oh, de zevende keer. Ja, ik zie iets kleins. Een wolkje, als van de grootte van mijn hand. En soms gaat het bij ons ook zo. Soms is een gebed een paar woorden. En soms moeten we bidden en moeten we volharden in het bidden. Amen, dat is, soms gaat dat zo. Maar volhard, als God iets beloofd heeft, zo gaat het altijd in gebed. God belooft, wij mogen bidden als hij het beloofd heeft en we gaan bidden. Soms is het een kort gebed en soms is het een lang gebed. Moeten we 7 keer bidden of 70 keer bidden of jaren bidden. Maar als God het beloofd heeft, dan doet hij het altijd. ook bidden voor je kinderen en voor onze kinderen. Ik heb wel eens meegedeeld, we hebben 4 jongens, maar ze zijn niet allemaal gelovig op dit moment. Maar je mag bidden. En ook aan de ouders die gewoon vanmorgen hun kindje hebben opgedragen. Er staat zo'n geweldige belofte in de Bijbel over het geslacht, over het volgende geslacht. En dat Gods trouw is. Zeg, ja Heer, u belooft, uw zegen van geslacht op geslacht. U bent trouw en u doet wat u belooft. Of in Handelingen 2, vers 38 geloof ik, daar zegt Petrus op de eerste Pinksterdag de belofte van de Heilige Geest. Ja, die geeft God aan jullie, maar hij belooft het ook aan je kinderen, zegt hij. Tot aan verre geslachten. Nou, mag je bidden, ook voor je kinderen, heren, ook mijn kinderen hebben de Heilige Geest nodig. En dan mag je bidden, volhardend bidden. En het gebed van een rechtvaardige, als je het voorleest, leeft, dan zal God ook het gebed geven, het kracht eraan verlenen. Jacobus zei, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Amen. Verlangen jullie dat de kracht aan verleend wordt? En onze gebeden, ja, hè, dat verlangen we allemaal. Hè. Maar het is afhankelijk. Het is mooi dat we gerechtvaardigd zijn. Dat onze positie, dat we weten dat we eeuwig leven hebben. Dat onze zonden vergeven zijn, dat is mooi. Maar het belangrijkste waar het nu op aankomt, is een houding zoals, denk aan Noach. Dwars tegen de stroom in, staat er, hij deed wat God zei en hij was rechtvaardig. Ik denk dat we een tijd tegemoet gaan, ook in ons land. Dat we niet alleen christen zijn, maar dat we ook gaan zien wat God van ons vraagt. En ook dat we daardoor, net als Elia, kracht krijgen en gezag krijgen. Dat we bidders zullen zijn. En misschien zeg je dat verlangen ook, ja Heer, er is iets nodig ook in ons land opnieuw, ook in onze omgeving. Wilt u mij gebruiken als een kanaal voor uw kracht? Amen. Dat is wat God, ja, wat denk ik heel belangrijk is in deze tijd waarin we nu leven. Want God zegt, ik beloof regen. Er staat ook een belofte in de Bijbel dat aan het einde, voor de wederkomst, Jezus, of dat er ook later regen beloofd wordt. Ook ons land heeft opnieuw weer regen nodig. Nieuwe regen van de Heilige Geest. En God zoekt bidders. En daar wil ik mee afsluiten. Met de belofte dat het gebed van de rechtvaardige wordt kracht aan verleend. Zullen we bidden met elkaar? En dan geef ik het over aan Jacob. Hemelse Vader, ik wil u danken voor het voorbeeld van Elia. Ik wil u danken voor gewoon wat u kunt doen door een eenvoudige. Iemand zoals wij. Dat u kracht wilt verlenen als wij bidden. En ik bid, Vader, dat meer van uw kracht ook in ons leven en door ons heen zichtbaar gaat worden in de tijd waarin we leven. Heere, help ons om te leven zoals u van ons vraagt. Om recht. Dank u wel dat u ons door uw bloed, Jezus, door uw offer, heeft u ons gerechtvaardigd. En daar wil ik opnieuw belijden. Ik dank u daarvoor dat u alles volbracht heeft. Dat we rechtvaardig mogen zijn in u. Maar dank u wel dat u ook door het geloof, door ons geloof wilt helpen. Zodat we niet alleen gerechtvaardigd zijn, maar ook zullen leven rechtvaardig voor uw aangezicht. Zodat het gebed wat we mogen opzenden, krachtig mag zijn. Door uw kracht. Dank u wel dat u ons helpt. En dat u ons leiden zal. In de naam van Jezus. Heer, dank u wel dat uw bloed ons reinigt. En dat onze handen zuiver mogen zijn. En dat ons hart gereinigd mag zijn door uw bloed. En dat we mogen jagen naar de heiliging. Zodat we u mogen zien. Uw glorie, uw kracht, uw vreugde en uw vrijheid. In de naam van Jezus. Zo wil ik de gemeente ook zegenen, Heer. Met die krachtige aanwezigheid van u. Met de late regen. Kom, Heilige Geest van God. En wilt u ons zo vervullen. Met uw vrede en kracht in Jezus' naam. Amen.